Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal kunt u luisteren naar een aflevering in onze reeks met praktijkvoorbeelden van passende zorg. Te gast zijn Liedewij Sekhuis, senior projectleider bij de Long Alliantie Nederland, en Els Vickers, verpleegkundig specialist longziekten in het Rijnstatenziekenhuis. Zij vertellen over de kwaliteitsstandaard COPD en hoe die het aantal ziekenhuisopnamen na een longaanval kan verminderen. En dat doen ze in gesprek met redacteur Corine Lutz.
Welkom Liedewij Sekhuis van de Long Alliantie in Nederland en Els Vickers, verpleegkundig specialist longziekte in het Rijnstatenziekenhuis. Jullie zijn hier om te vertellen over passende zorg bij COPD-patiënten. En het is bekend dat bij COPD het grootste deel van de kosten zorgbelasting en verlies van kwaliteit van leven veroorzaakt wordt door longaanvallen bij COPD met ziekenhuisopname. En de zorg voor mensen met COPD kan en moet dus beter.
Ja.
En nou, daarom pleiten jullie ervoor om te werken met de kwaliteitsstandaard COPD. Die is ontwikkeld door de Longalliantie onder andere. Omdat daar betere en doelmatige zorg mee kan worden geleverd. En daar komen we straks nog uitgebreid op terug. Ik ga Els ons voor alles over vertellen hoe dat is geïmplementeerd.
Zeker weten.
Maar eerst, uit de nieuwe landkaarten over COPD-longaanvallen van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Longalliantie in Nederland blijkt dat de aanpak van COPD enorm verschilt per regio. Dat is natuurlijk opvallend. Dus Liedewij, wat gaat er precies niet goed?
Ja, nou, ik zou heel graag willen beginnen eigenlijk wat er eigenlijk wel goed gaat. Want wat ik wel een belangrijk punt vind om te zeggen is dat eigenlijk als je kijkt naar het aantal opnamen eigenlijk gelijk zijn gebleven de afgelopen tijd. En dat is eigenlijk al best wel bijzonder als je kijkt naar dat er natuurlijk steeds meer COPD-patiënten komen. Hè. Er zijn zo'n 600.000 patiënten. En elk jaar wordt dat meer door vergrijzing, hè. Meer mensen die, of tenminste gewoon de meer mensen die in Nederland wonen, et cetera, et cetera. Dus roken is ook een belangrijk natuurlijk waarom het steeds meer mensen COPD krijgen. Dus eigenlijk is dat eigenlijk heel goed als je zo kijkt. Hè?
Dus ondanks dat er meer COPD-patiënten komen, zijn er
de opnamedagen gelijk gebleven. Ja. Dus daar mag je eigenlijk best trots zijn. Alleen moet je natuurlijk ook naar de toekomst kijken. En daarin ga je toch echt wel zien dat, dat de COPD's nog steeds meer worden. Dus het moet echt omlaag. Ja, en wij denken zeker dat het ook beter kan. Hè? En dat heeft er voornamelijk te maken dat je gaat kijken van hoe we gaan kijken hoe je die zorg vormgeeft, zeg maar. En dat kan met die kwaliteitsstandaard echt een stuk beter. En dan kan je er bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel is, dat staat nog een beetje los van de standaard, maar preventie is een hele belangrijke. Dat je dus veel beter gaat opletten van stoppen met roken is een belangrijk onderdeel. Maar daarnaast ook het vroegherkenning, hè? Het zorg dat je eigenlijk longaanvallen voorkomt. Want wat longaanvallen eigenlijk zijn, is een verergering van klachten. En die kunnen dan zo erg zijn. En men heeft het gevoel dat ze gaan stikken. En dat je opgenomen wordt. En als je daar op tijd bij bent, dan kan je dat dus voorkomen. Dus stootkuren is daar een belangrijk onderdeel van. En dat is ook een goed iets uit de resultaat, is dat je ziet dat die stootkuren steeds meer gegeven worden. Dus dat laat wel zien dat het veld ermee beter is. Maar het kan beter.
En dus alles eigenlijk om te voorkomen dat mensen naar het ziekenhuis komen.
Ja, eigenlijk wel. Maar daarnaast, want het is dan echt meer preventie waar ik het nu net over gehad. Maar je kan ook kijken hoe de zorg beter op elkaar afgestemd kan worden. En dat is echt iets waar verbetering kan. Je hebt, als je kijkt naar de zorg, vroeger was het vaak, en Els kan dat denk ik nog beter vertellen dan ik, maar dan was het vaak dat men werd opgenomen voor een opname. Je gaf ze zuurstof en men bleef liggen, zodat men weer een beetje beter voelt. En dan stuurde die mensen weer naar huis. Terwijl als je veel beter gaat kijken van hoe komt het nou dat die patiënt eigenlijk opgenomen was. Hè? Want je bent toch altijd wel nood. Waarom is het nu zoveel erger? Als je dat gaat achterhalen, dan kan je ook een volgende voorkomen. Dus daar moet ook actie op komen. Dus eigenlijk is het heel goed als het veld meer op elkaar afgestemd is en dus eigenlijk gezamenlijk zo de zorg verbetert.
Ja.
Mag ik daar wat aan toevoegen? Zeker. Eigenlijk is het ook heel goed om te proberen zoveel opnames te voorkomen, omdat elke opname ervoor zorgt dat de kwaliteit van leven van de COPD-patiënt achteruit gaat en uiteindelijk ook de prognose minder wordt. Dus als je de zorg zodanig goed hebt afgesteld dat in overleg met de patiënt, ook met alle zorgverleners eromheen, dat een patiënt wellicht minder vaak wordt opgenomen, dan is uiteindelijk de kwaliteit van zijn leven gewoon veel beter. Ja. En patiënten hebben van oudsher het idee van ik ga naar het ziekenhuis om beter te worden. Maar dat dat is niet zo. Uiteindelijk zijn ze veel beter af om thuis te zijn en daar de goede zorg te krijgen. En zo te proberen die longaanval te voorkomen.
Er gaat wel goed. Maar uit nieuwe landkaarten over CPD-longaanvallen van de Nederlandse Zorgautoriteit en van de Longalliantie blijkt dat de aanpak van CPD toch wel erg verschillend is per regio. Kan je een voorbeeld voor noemen van zo'n verschil?
Jazeker, er zijn gewoon grote verschillen die je kan zien. En eigenlijk is dat te groot voor eigenlijk het kleine landje wat we zijn. He, want wat voor verschillen zien we? Nou, er is een factor 2,5 verschil op de kans dat jij wordt opgenomen voor een ziekenhuisopname. Er is ook, als je kijkt naar de gemiddelde opnamedagen, hè, van het hele jaar, dus dat is met heropnames en al, zit een verschil van 6 tot 19 dagen. Als je kijkt naar de opname zelf, hè, dan is het 4 tot 7 dagen verschil. Dat zijn echt best wel grote verschillen.
Ja. Ja.
En als je zelfs, als je het even terugrekent naar kosten, ja, dan is het een factor 4 verschil. Dus het is behoorlijk. En eigenlijk zou je zeggen, dat moet niet kunnen in Nederland. En ja, wat is dan de oorzaak daarvan? Ja, dat is best een lastige vraag, want het kan van alles zijn. Hè? Je kan zeggen, ja, maar er is de luchtvervuiling daar veel meer. Ja. Of deze mensen roken veel meer. Ja. Klopt, maar ja, daar konden we ook niet voor corrigeren. Ja. Maar je kon wel, we hebben wel voor sociaal-economische status gekeken. Geslacht, de leeftijd. Dus daar kan het dus niet aan liggen. Maar waar dan wel? En wij denken toch eigenlijk dat het toch wel gewoon ook aan de zorg die dus geleverd wordt. Hè? Hoe ambitieus men daarin is om zeg maar die zorg echt op de mens goed te maken. Ja. Dat die echt passend is bij die patiënt.
Ja.
En daar denk ik dat er echt verschillen in zitten dat, waar je aan kan werken.
Ja, dus als ik kijk naar de gevolgen, gaat het om kosten, maar ook om meer lichtdagen, meer ziekenhuisopnames. En nou, we hoorden net al van Els dat überhaupt die ziekenopnames niet voor de mens niet goed is, maar blijkbaar dus ook niet voor, voor de kosten die het allemaal met zich meebrengt. En op lange termijn dus ook niet de kwaliteit van leven.
Nee.
Ja. Dus het is nodig om daar iets aan te doen.
Zeker,
ja.
Zeker.
En jullie hebben daarvoor dus de kwaliteitsstandaard ontwikkeld. De kwaliteitsstandaard CPD longaanval met ziekenhuisopname. Kan je zeggen, waaruit bestaat die kwaliteitsstandaard? Wat komt daarin naar voren?
Ja, dat is eigenlijk kwaliteitsstandaard die geeft aan de hand van een patiëntenreis weer hoe eigenlijk de zorg voor mensen met COPD die een opname krijgen het beste verlopen kan. En dat begint dan bij de opname en loopt door in de thuissituatie. En eigenlijk is van belang dat je kijkt van tijdens de opname van, nou ja, dat je signaleert en agendeert. Hè, dus nagaan wat we net ook al zeiden van, hoe komt het nou dat jij hier bent opgenomen? Maar ook dat je verwachtingen manage, dat je zegt, nou, over x dagen ga je naar huis, ben je nog niet helemaal beter, maar het is wel beter voor jou om te gaan. En vervolgens in de thuissituatie dat je ook samen aan de slag gaat om dat te verbeteren. En dus ook in de gaten houdt dat je dat de klachten niet verslechteren. Want het is ook, als je kijkt naar de cijfers, ongeveer de helft van alle opnames zijn heropnames. Dat zijn er heel veel. Dus als je daar iets kan doen, ja, dan heb je wel een mooie slag gepakt.
Ja. En dan gaat het dus over de zorg die in het ziekenhuis, maar ook die thuis wordt geboden. Dus er zit gelijk denk ik een uitdaging in om daarin te schakelen tussen de verschillende sectoren.
Ja.
Hoe is dat weergegeven in de kwaliteitsstandaard? Of hoe denken jullie daar dat de kwaliteitsstandaard daaraan bijdraagt?
Nou ja, ik staat dus in die zorgstad in contactmomenten wat je moet doen. Maar we zeggen nooit wie dat moet doen. Maar dat vinden we dat wel, dat daar natuurlijk afgesproken moet worden hoe je dat in de regio doet. Dus bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel is in week 1 een eerste contactmoment. Om dan met elkaar te bespreken van, heb je alles begrepen? Hoe gaat het met de klachten, hè? Zodat je dus die heropnames voorkomt. En dat kan de thuisarts doen, maar dat kan net zo goed de huisarts doen. Of dat kan, nou ja, wie dan ook. Maar het moet gebeuren. En dat zag je dus ook in al die regio's die het uitgetest hebben, dat anders was.
Het veld moet zelf bepalen en zelf afstemmen wie wanneer die contactmomenten inplant. En dus naast, als het goed is, minder ziekenhuisopname, levert de kwaliteitsstandaard dan ook nog meer op?
Ja, zeker. Wat het mooie was, dat je ook zeg maar, de patiënt was even tevreden over de zorg. Dus dat is zeker mooi. Maar wat ook wel een heel mooi effect was, dat ook zorgverleners aangaven dat zij eigenlijk zelf ook meer plezier in hun werk hadden door deze zorg. Omdat ze A, elkaar beter leerden kennen. Het was veel makkelijker om bijvoorbeeld de praktijkondersteuner te spreken als jij de longverpleegkundige was. Je had er eens een keer eindelijk goede gesprekken met de apotheker, ik zeg maar wat. Maar daarnaast ook dat je mooiere gesprekken hebt met de patiënt. Want je leert die patiënt veel meer kennen als je meer gaat achterhalen wat er aan de hand is. Ja. En ook meer met zelfmanagement te gaan. Maar ik denk dat de Els daar hele goede voorbeelden van kan geven.
Ja. Dus als je het hebt over passende zorg, past dat ook wel mooi in het plaatje. Dat je echt de zorg op maat wat meer probeert te bieden.
Ja.
Afhankelijk van de behoeften van de patiënt ook. Ja, want ja, een onderdeel van de kwaliteitsstandaard is dus het landelijk zorgpad CPD longaanval met ziekenhuisopname. En regio Arnhem is een van de eerste regio's die het landelijk zorgpad CPD heeft geïmplementeerd in de regio. Els, kan je iets vertellen? Hoe is dat gegaan? Wat was de aanloop naar dat project?
Nou, in Rijnstaten werken longartsen die erg betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eigenlijk alles met betrekking tot longen, maar zeker ook met COPD. Dus de longarts die daar toen nog werkte, die was daar gelijk heel erg enthousiast over om een van die pilotregio's te worden. Daar kon je voor aanmelden. Uiteindelijk zijn er 8 regio's geweest waar dit project is uitgetest, zeg maar, gedurende een aantal jaar. En wij hadden al in die tijd eigenlijk al hele goede contacten met de eerste lijn. Met name met onze huisartsen. De huisartsengroep die werkzaam is in Arnhem en omstreken. En die betrekkingen die zijn gewoon geïntensiveerd. Waardoor we samen dat hele project hebben opgezet. En van begin af aan tot een goed einde hebben gebracht.
Ja.
En ik denk dat dat de kracht is van Arnhem.
Ja. Want het is dus eigenlijk begonnen met een pilot,
ja.
Maar inmiddels wel echt een standaard zorg.
Ja, het is begonnen als een pilot. Tijdens die pilot hebben wij aan een heleboel eisen moeten voldoen. Dat was een enorm ambitieus project met alle ins en outs die gedurende de opname, maar ook in het eerste jaar na ontslag gevolgd moesten worden. Gaande dat traject zijn er wel een aantal onderdelen daarvan eigenlijk weggegaan of weggevallen, omdat dat gewoon niet haalbaar was. Maar de meest essentiële onderwerpen van dat hele zorgtraject volgen we wel. En nadat die pilot is afgelopen, zijn we daar gewoon mee doorgegaan. Is het eigenlijk gewoon standaard zorg geworden. Met een paar kleine aanpassingen. Ja, in de coronaperiode is het ietsjes weggezakt. Er waren er ook andere belangrijkere
andere
zaken.
Andere prioriteiten, ja.
En in die tijd zijn er weinig COPD-patiënten opgenomen geweest. Maar eigenlijk de afgelopen paar jaren hebben we het weer volledig opgepakt. En doorgezet.
Zijn jullie de eerste regio waar dan ook dat landelijk zorgpad ook daadwerkelijk is geïmplementeerd? Of zijn dat in de andere regio's die meededen aan de pilot, is dat ook gebeurd?
Naar mijn idee zijn die andere regio's ook gewoon mee doorgegaan. Ik kijk Liedewij even
zeker,
aan.
Zeker, zeker. Ja. Het is alleen, de corona was wel echt een heel erg belangrijk onderdeel, waardoor het eventjes verzwakte, et cetera. Ja. Maar en eigenlijk, ik denk dat, hè, want het is uiteindelijk ook een kwaliteitsstandaard gemaakt. Hè? Dus het is ook wel echt bewezen dat het nu zo is. Een 90% reductie. Dus dat wil ook wel zeggen dat men eraan wil gaan werken. En dus dat zeker. En ik denk ook echt, als je aan elke ziekenhuis in Nederland, die doet wel iets met het zorgpad, maar het kan allemaal een stuk beter. En ik denk dat Arnhem wel een heel mooi voorbeeld is van hoe het verder blijft gaan en geborgd is. Want dat is natuurlijk altijd met zorgpaden heel lastig, hoe je dit soort dingen borgt.
Ja, zeker. En zeker door die corona zijn er natuurlijk toch 2,5 jaar dat er eigenlijk alles heeft stilgestaan. En om het daarna weer op te pakken, ja, dan heb je een paar enthousiastelingen voor nodig die dan de kar trekken.
Ja.
En dat is bij ons gewoon heel goed gelukt.
Ja.
Gezamenlijke ambitie, hè? Dat is ook heel erg belangrijk. Ja. En dan niet alleen van het ziekenhuis, maar dus ook echt van eigenlijk de hele regio.
Nou, juist niet alleen het ziekenhuis, want je kunt als ziekenhuis heel veel willen. Maar als je de eerste lijn niet meekrijgt, dan lukt het je niet. Want de grootste gedeelte van de tijd is een COPD-patiënt thuis.
Ja. En kan je iets vertellen van de leermomenten uit de pilot? Waar zijn jullie tegenaan gelopen in die samenwerking die goed afgesproken moest worden?
Nou, in die samenwerking hebben we eigenlijk niet dat we er ergens tegenaan liepen. Want dat liep daarvoor al goed. Die zijn eigenlijk alleen nog maar meer geïntensiveerd. Want tijdens die pilot hadden we een klankbordgroep die een aantal keren per jaar samenkwam. En daar waren eigenlijk alle disciplines in vertegenwoordigd die zich bekommerden om COPD-patiënten. Zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn. En het voordeel van die klankbordbijeenkomsten was dat iedereen elkaar leerde kennen. En ook wist welke naam bij wie hoorde. Waardoor de lijntjes daarna veel korter werden om contact met elkaar te zoeken. Dus een fysiotherapeut uit het ziekenhuis die contact zocht met een fysiotherapeut uit de eerste lijn. In de breedste zin van het woord. En met name de contacten met longartsen, huisartsen, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten. Dat is echt heel goed gebleken. En natuurlijk zijn we ook wel tegen knelpunten aangelopen. Want ja, niks gaat zonder slag of stoot. Nogmaals, het was een ambitieus project. Dus er moest veel gedaan worden. En daar hebben we ook wel bewust een keuze uitgemaakt. Sommige dingen hebben we laten vallen. Omdat dat gewoon voor ons niet haalbaar was.
Kan je iets noemen wat jullie moesten laten vallen? Wat niet haalbaar leek?
Nou, je moest eigenlijk ook een individueel zorgplan maken al tijdens de opname. Maar dat bleek gewoon niet haalbaar. Omdat een patiënt dan zo ziek is en zoveel informatie krijgt, dat bleef gewoon niet hangen. Dus dat hebben we op een later moment. En dat is ook uit de evaluatie gekomen dat je zo'n longaanvalactieplan beter op een wat later moment kan uitleggen. Dat dan beter beklijft bij de patiënt. Maar met name de dag 2 gesprek tijdens de opname. Dus het bespreken van wat liep er nu eigenlijk fout waardoor je opgenomen moest worden. Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel. Want op een spoedeisende hulp zijn ze kats en kats benauwd. En dan zeggen ze alleen willen ze geholpen worden. En als dan een arts vraagt wat is er aan de hand. Ja, ik ben zo benauwd.
Ja.
Maar als ze dan eenmaal opgenomen zijn en na 2 dagen vraag je van, maar wat is nu eigenlijk de oorzaak geweest dat het zo spaak liep? Ja, dan krijg je de meest wisselende antwoorden te horen. En of een verwaarloosde verkoudheid, of heel veel stress door ziekte of overlijden, of dat er een huis verbouwd wordt in de buurt wat luchtjes geeft. Dat was heel divers. Daar kun je op inspelen. Je begeleidt de mantelzorger, die betrek je daarbij. Van goh, hoe gaan we voorkomen dat dit een volgende keer voorkomt? Ja, en dat probeer je dan in de thuissituatie door te zetten.
Ja. Maar daarvoor zijn dus die goede afspraken nodig tussen het ziekenhuis en de thuiszorg de huisarts.
Wij werken samen met de longverpleegkundigen uit de eerste lijn, met verschillende thuiszorgorganisaties. Dat deden wij voor dat traject al, maar dat is behoorlijk geïntensiveerd. En het voordeel daarvan is we kennen elkaar, dus je hebt hele korte lijntjes. Als een longverpleegkundige bij een patiënt komt en die ziet in plaats van 2 pufjes 10 pufjes liggen van nou, hier gaat iets niet goed. Ja, dan bellen ze ons en dan kunnen we samen bekijken van wat is nu het beste voor die patiënt. Of als een huisarts wat vaak bij een patiënt moet komen van goh, hij heeft wel heel vaak klachten, moeten we hier niet wat aan doen? Die belt het ziekenhuis en dan probeer je samen tot een oplossing te komen.
Ja
dat is gewoon goud waard.
Ja.
En zo'n patiënt ervaart dat ook, want die merkt ook dat de mensen om de patiënt heen elkaar kennen en met elkaar communiceren.
En ook misschien het beeld veranderen van inderdaad van ik ga naar het ziekenhuis om beter te worden, maar eigenlijk ben ik thuis beter af. Dat is misschien wel iets wat ook bij patiënten moet veranderen.
Dat proberen we ook uit te leggen. In een ziekenhuis heb je alleen maar meer kans op nog een infectie, omdat er gewoon van alles ronddwaalt. Ja. En met goede toegepaste zorg thuis kan ook heel veel.
Ja.
Maar ze beschouwen het ziekenhuis wel als een veilige haven. Hè? Ja. En er is natuurlijk 24 uur per dag een verpleegkundige in de buurt.
Ja.
Dus als er wat is, ze drukken op een bel, dan staat er iemand naast je bed.
Ja. Daarom is dat contactmoment week 1 na opname juist ook weer zo belangrijk. Hè? Dus dat je eigenlijk dus gaat hoe het met die patiënt gaat.
Ja.
Ja.
Hè? Zodat je echt, als er dan toch iets is, meteen aan actie kunt ondernemen. Want de meeste opnames uit mijn hoofd is binnen de 6 weken, hè? Heropnames.
De heropnames gaat, en dat proberen we met name te voorkomen door de inzet van die longverpleegkundige in de thuissituatie. Ja.
En kunnen jullie daar als Longalliantie bijvoorbeeld nog iets in betekenen? Of?
Nou ja, daarom hebben we natuurlijk ook die landkaarten ook begonnen om het inzichtelijk te maken dat we hopen dat het gesprek op gang gaat. Want inderdaad zag je in heel veel regio's dat ze wel willen, maar het niet lukt. En je moet ook bedenken dat het kostenplaatje heeft er natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van. Want ja, als je eerlijk bent, een ziekenhuis die krijgt zijn vergoedingen aan het aantal opnames die je hebt. Dus ja, als je dan minder opnames gaat krijgen en je doet er wel veel meer werk voor, ja, dat is natuurlijk niet heel erg positief in het verhaal. En je vraagt aan huisartsen om eventjes mee te kijken, maar die zeggen ja, het is een tweede lijns patiënt. Daar mag ik niet op schrijven. Of nee, dat klinkt lullig. Ja.
Nee, maar dat is inderdaad zo. Als een patiënt onder behandeling is van de longarts in het ziekenhuis, dan mag een huisarts geen DBC daarvoor openen. Dus die verdient er eigenlijk heel weinig aan. Dat is heel krom. Want daarmee kun je wel een opname mogelijk voorkomen. Wat naar mijn idee veel duurder is.
Ja. Ja. En daarom zeggen we ook dat het veld moet willen. Maar ze moeten ook de mogelijkheid krijgen. En daarvoor kijken wij dus ook vooral naar de zorgverzekeraars uiteraard. Maar ook eigenlijk naar het stelsel. Hè? Want dat is ook niet altijd even makkelijk om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Ze zeggen dat het allemaal kan. Hè? Dit soort sectoren over het eigen zorg. Maar zo makkelijk is dat niet. En ja, daarom willen we ook graag, ga daar ook bij zitten. Ga samen naar die kaarten kijken. Wat gaat hier nou precies mis? Hoe zit dat? Wat kan beter? En ga samen misschien een meerjarenplan maken. En zorg dan ook dat je niet meteen afgerekend wordt op het geheel. Ja. Dus daar hebben we echt niet alleen de zorgverleners voor nodig, maar ook echt wel zorgverzekeraars en meer.
Maar die kwaliteitsstandaard is wel een mooie onderbouwing volgens mij. Die laat zien, is bewezen effectief in het verminderen van ziekenhuisopnames. Ja. Dus volgens mij een mooie onderbouwing om...
Zeker. En het is natuurlijk... Het is passende zorg. Zo zie ik het ook echt. Hè? En eigenlijk als je naar het ISA kijkt, dan is dat ook... Ja, die wil toch dat de zorg dichter bij huis is. Ja, dit zijn allemaal mogelijkheden waar het kan. Het is een grote ziekte. Volgens mij is het in de top 5 van chronische ziekten. Ja. Dus het is een belangrijke groep om aan te werken. En deze mensen verdienen dat ook. Dus zeker.
Want... als ik het dan zo hoor, is de zorg niet direct anders ingericht vergeleken met andere zorg. Maar gaat het meer om de afspraken die je met elkaar maakt en de planbare momenten die je met een patiënt hebt tijdens en na een ziekenhuisopname. Klopt dat?
Ja, staat dus eigenlijk gewoon heel duidelijk in wat belangrijke onderwerpen zijn. En het mooie is, omdat we daar natuurlijk een onderzoek bij gedaan hebben waar die reductie van 90% uit bleek, was er ook te zien van wat zijn nou precies de interventies die de meerwaarde hebben. En nou, dan was dag 2 gesprekken belangrijk van het eerste week contactmoment, maar ook stoppen met roken.
Inhalatie-instructie.
En zeker ook juist na opname, hè? Dus het herhalen van instructies, et cetera. Dus ja.
Ja, en het gebruik van het longaanvalactieplan. Ja. En dat staat in dat traject. En dat is een heel mooi instrument om patiënten te helpen eerder de klachten te onderkennen. Hè, dat ze op tijd aan de bel trekken. Maar dat is nog steeds wel een lastig iets, vind ik. Want je geeft heel veel patiënten zo'n longaanvalactieplan, maar dat verdwijnt ook wel in een la. Soms.
Want het longaanvalactieplan is een instrument om mensen een longaanval te laten herkennen?
Ja, om inzicht te krijgen van bepaalde klachten zul je altijd hebben, want je hebt een chronische ziekte. Heb je die klachten, dan neem je deze en deze medicatie. Dat vul je in, dat is persoonlijk. Maar er staat een heel duidelijk overzicht met groen, geel, oranje, rood. Je hebt verschillende vormen, maar die vorm die wij gebruiken. Nou, bij geel gaat het wat minder goed. Neem wat extra van je medicatie. Bij oranje gaat het echt niet goed. Trek aan de bel. En veel patiënten denken van, nou, het is vrijdagavond. Laat ik het weekend even aanzien. Ja. En dan ga ik maandag wel naar de huisarts.
Ja.
Maar juist door dat longaanvalactieplan leer je ze van, onderneem eerder actie. Want dan kun je wellicht een opname voorkomen.
Ja.
Ja, en zo zijn er ook in volgens mij in de NAG-standaarden staat dus ook bijvoorbeeld dat je juist proactief bijvoorbeeld stootkuren moet geven, zodat je eigenlijk van het blijft een longaanval, maar het wordt geen opname, zeg maar.
Ja.
Dus dat zijn belangrijke dingen. En je moet ook bedenken dat de mensen die COPD hebben vaak ook andere ziekten. Hè? Ja. Dus het is ook als je aan dit soort dingen werkt, hè, bewegen, voeding, Dat is ook meteen mooi voor andere ziektes. Ja. Dus in dat opzicht, als je als regio hiermee aan de slag gaat, dan maak je ook slagen voor
heeft
andere
ook
ziekten.
Ook effect op andere aandoeningen. Ja. Nou, we hadden het net al over wat het nou uiteindelijk wat het zorgpad op kan leveren. Maar Els, wat is nou nodig voor zorgprofessionals om dit ook echt te kunnen implementeren?
Ik denk dat iedereen erachter moet staan. Het zijn vaak, is mijn ervaring, longverpleegkundigen en ook wel longartsen die daar heel erg enthousiast over zijn. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel je directie, raad van bestuur of je managers nodig om dat te bewerkstelligen. Want daar zitten zeker in het begin wel extra kosten aan verbonden, omdat het gewoon extra tijd kost. En goede contacten met de eerste lijn, maar zorg ook al, denk je van, ik heb hier geen invloed op. Maak het bespreekbaar in een groep en zoek het hoger op.
Ja, dus echt vanuit het bestuur zal daar ook echt wel een visie achter moeten zitten of een idee achter moeten zitten. Ja, of steun in ieder geval.
Zeker steun. Ja.
Ja. Ja, je zag ook als een regio dat niet heeft, hè, dat het alleen maar voor uit professionals bestaat, dan die denken van we gaan hier aan werken. Dat hebben we gehad bij een zorgpad inhalatiemedicatie, wat er een beetje ook mee vergelijkbaar is, zeg maar, en hieronder valt. Dan zie je van dat het niet werkt.
Ja.
Zo simpel is het. Ze hebben gewoon mensen nodig die er niet alleen maar 's avonds in de avonduren eventjes extra tijd in stoppen. Ja. Hè? Er moet gewoon ondersteund worden.
Ja.
Ja, en met name die longverpleegkundigen die dus vaak contact hebben met patiënten, die zien daar de noodzaak wel van in. En die moeten dat gewoon bespreekbaar maken binnen hun eigen werk.
Ja, precies.
En je moet er dus tijd voor krijgen ook, hè?
Ja, dus kost het geld.
Ja. En waarom past het nou zo mooi in de huidige ontwikkeling van de zorg, Lidewij? Ja, we hebben het al kort langs laten komen. Kan je daar nog iets over zeggen?
Nou, het is denk ik een heel mooi voorbeeld hoe je die zorg samen kunt verzorgen. Hoe we kosten kunnen verlagen. Ik weet nog niet eens of we dat verteld hebben, maar een opname is natuurlijk het gedeelte wat juist de kosten maakt in deze zorg. Hè? Dus soms is het gewoon beter om eventjes iets meer geld uit te geven aan medicatie, fysiotherapie of noem maar op.
Ja.
Als je daar echt opname mee voorkomt.
Ja.
Dus dat is een belangrijk deel.
Ja. En als ik dan kijk naar de toekomst, Els, zie jij daar nog mooie uitdagingen in? Nog veranderingen die je graag zou willen toepassen?
Jazeker. Wij zijn zelf bezig met een project waardegedreven zorg om de hele zorg rondom de polyklinische of rondom de COPD-patiënt, zowel klinisch als polyklinisch, te optimaliseren. Want we hebben heel veel protocollen en richtlijnen. Maar samen eigenlijk met alle disciplines op het gebied van de COPD-patiënt, zowel in de Rijnstaten als in de eerste lijn zijn, want kijken hoe we dat zo optimaal mogelijk kunnen krijgen, waarbij we ook rekening houden met de patiënt en ook met de kosten. Dus dat is denk ik heel mooi. Nou, dat thuismonitoring is denk ik ook wel iets van de toekomst. Ja, en verder zou ik zelf heel gelukkig worden van één landelijk EPD, elektronisch patiëntendossier. Patiënten denken dat als ze bij een huisarts komen, dat de huisarts het ziekenhuis EPD in kunnen zien en andersom. En het zou zoveel makkelijker zijn als je weet wat de een zegt of wat de ene doet, zodat de ander er daarop in kan springen.
Ja, precies.
Communicatie is daar een hele belangrijke rol in.
Heb jij daar nog aanvulling?
Ja, waarom het ook zo mooi is om qua kwaliteitsstandaard hiermee aan de slag te gaan. Hè, dat is denk ik nog even belangrijk om te zeggen, is ook omdat er zijn zoveel ervaringen mee. En we hebben alles gebundeld van deze informatie. Dus allemaal tips, ervaringen, handouts, noem maar op. En alles is gebundeld. Op longaanval.nl staat en dat soort zaken. Dus er is zoveel kennis. En ga gewoon met elkaar in gesprek. Kijken hoe het bij hun is. Kijk eens op die website. Kijk eens, praat eens met een andere regio waar het goed gaat. En ja, dan kan je gewoon stappen maken, denk ik.
Mooi. Ja. Nou, volgens mij mooi om mee aan de slag te gaan. En levert het niet alleen de maatschappij, maar volgens mij ook de patiënt heel veel op om hier samen aan te werken.
En daar gaat het wat mij betreft
om. Precies, dat klopt. Nou, ik wil u hartelijk danken, Lidewij Els.
Graag gedaan.
En heel veel succes met de verdere implementatie.
Dankjewel.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Voorzorg. U hoorde Corine Lutz in gesprek met Lidewij Sekhuis en Els Vickers. De muziek in deze podcast komt van Pond 5 en we danken natuurlijk iedereen die heeft meegewerkt en iedereen die luistert. U kunt zich abonneren op deze podcast en als u op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws over de zorg, dan is het ook raadzaam om u aan te melden voor de nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie. Hoe dan ook wens ik u nu nog een fijne dag en zeg ik heel graag tot de volgende Voorzorg.